Nogmaals, goedemorgen. Zoals beloofd, gaan we een reeks beginnen over het boek Rechteren, met name toch de eerste 11 rechters. En wat we deze morgen gaan doen is eigenlijk een inleiding op dit boek. Ik wil graag met u Rechteren hoofdstuk 1 lezen, vers 1 tot 20. Dit zegt Gods woord. Na de dood van Jozua vroegen de Israëlieten aan Yahweh: wie van ons zal het eerst optrekken om tegen de Kanaanieten te strijden? Yahweh antwoordde: Juda zal optrekken. Ik heb het land in hun handen gegeven. De mannen van Juda zeiden toen tegen hun mede-Israëlieten, de Simeonieten: trek met ons op naar het gebied dat ons is toegewezen om tegen de Kanaanieten te strijden. Wij zullen op onze beurt met jullie meegaan naar jullie gebied. Dus gingen de Simeonieten met hen mee. Toen Juda aanviel, gaf Yahweh de Kanaanieten en de Perizieten in hun handen en zij sloegen 10.000 man neer bij Bezek. Daar vonden zij Adoni Bezek en streden tegen hem, waarbij zij de Kanaanieten en Perizieten versloegen. Adoni Bezek vluchtte, maar zij achtervolgden hem en grepen hem en zij sneden zijn duimen en grote tenen af. Toen zei Adoni Bezek: 70 koningen met afgesneden duimen en grote tenen hebben de kruiben onder mijn tafel opgeraapt. Nu heeft God mij terugbetaald voor wat ik hen heb aangedaan. Ze brachten hem naar Jeruzalem en daar stierf hij. De mannen van Juda hadden namelijk al Jeruzalem aangevallen en het ingenomen. Ze hadden de stad met het zwaard geslagen en haar in brand gestoken. Daarna was Juda ten strijde getrokken tegen de Kanaanieten, die in het bergland, de Negev en de westelijke laagvlakte woonden. Ze trokken op tegen de Kanaanieten die in Gebron woonden, het vroegere Kiriat Arba, en sloegen Sesai, Agiman en Talmai. Van daaruit waren zij opgerukt naar het volk dat in Debir woonde, het vroegere Kiriat Sefer. En Caleb zei: ik zal mijn dochter Aksa ten huwelijk geven aan de man die Kiriat Sefer aanvalt en verovert. Otniel, de zoon van Kenas, de jongere broer van Caleb, nam het in. En dus gaf Caleb zijn dochter Aksa aan hem ten huwelijk. Op een dag, toen ze bij Otniel kwam, drong ze er bij hem op aan om aan haar vader om land te vragen. Toen ze van haar ezel afsprong, vroeg Caleb haar: wat kan ik voor u doen? En ze antwoordde: schenk mij een bijzondere gunst. Omdat u mij land hebt gegeven in de Negev, geef mij dan ook waterbronnen. En Caleb gaf haar dus de hooggelegen en de laaggelegen bronnen. De nakomelingen van Mozes' schoonvader, de Keniet, trokken op uit de Palmstad met het volk van Juda om te wonen onder de bewoners van de woestijn van Juda in de Negev bij Harad. Toen hingen de mannen van Juda met de Simeonieten, hun mede-Israëlieten, en vielen de Kanaanieten aan die in Zefat woonden. En ze verwoesten de stad volledig. Daarom werd zij Horma genoemd. Juda nam ook Gaza, Askelon en Ekron in, elke stad met haar grondgebied. Yahweh was met de mannen van Juda. Ze namen het bergland in bezit, maar ze waren niet in staat om het volk uit de vlakte te verdrijven, omdat ze ijzeren strijdwagens hadden. Zoals Mozes beloofd had, werd Hebron aan Caleb gegeven, die de drie zonen van Enak daaruit verdreef. Zover het lezen van Gods woord. Mag de Heer ook zijn woord zegenen. Ik zie het echt als een voorrecht, vrienden, om samen in de komende tijd de geschiedenis van de rechters te gaan overdenken. Het is gewoon een geweldig gedeelte uit Gods woord dat jammerlijk genoeg maar al te vaak miskend en veronachtzaamd wordt. In prediking en onderwijs komt het dan ook maar zelden aan bod. En in de door ons gebruikte zangbundel, die stilaan naar de 1000 liederen op weg is, zijn er nog genoeg geen liederen te vinden die verwijzen naar gedeeltes uit het Richterenboek. Ik heb me zelfs laten vertellen dat in kerkdenominaties die een liturgische kalender volgen en een driejarige cyclus opeenvolgende lezingen doorheen de Bijbel doornemen, dat er in slechts 7 versen uit dit boek voorgelezen worden. En dan heb ik het nog niet gehad over de kinderbijbels en over de zondagsschoolprogramma's, waar onze gastjes niet echt de kans krijgen om met dit bijbelboek kennis te maken. Natuurlijk maken kinderbijbels en zondagsschoolprogramma's gebruik van illustraties. En als je de interessantere verhalen uit dit boek van tekeningen moet voorzien, dan zijn er veel passages die zeker in onze dagen ronduit ongeschikt bevonden worden. Maar dat is echter niet altijd zo geweest. In de 16e eeuw zijn in opdracht van Hendrik de VIII een reeks houtsneden gemaakt, die tot aan het begin van de 19e eeuw ondertussen al in litho's werden gebruikt om kinderverhalen te illustreren. Als voorbeeld zie je hier dit plaatje die gebruikt werd bij de tekst van deze morgen. Nu met enige artistieke vrijheid zitten hier twee Israëlische soldaten afgebeeld, die Adonibezek zijn open hand op een boomstronk drukken. En een derde, die op het punt staat om met een behoorlijk zwaard, als je het mij vraagt, enkel zijn duim te amputeren. Ja, je zou denken dat al zijn vingers er aan moeten nageloven, hè? Maar als je naar de voeten van die koning kijkt, dan blijkt deze man schijnbaar ook over chirurgische precisie te beschikken. Want het zijn slechts twee grote tenen die over de grond rollen, hè? Nu, u begrijpt dat een dergelijke afbeelding in 2024, ook al wordt die van een bijschrift voorzien, ik krijg wat ik verdien, geen enkele kans maakt. Hè? Gezien dat de propagandabeelden van onthoofdingen en afhakken van ledematen van de Islamitische staat collectief in het geheugen gebrand staan. Hè? En wat Israël toen, tijdens de verovering van het land, deed, dat is voor velen al even gruwelijk, gewelddadig en weerzinwekkend als wat er zich vandaag in de Gaza-strook afspeelt. En zeker als bepaalde leidersfiguren in Israël nog eens de vergelijking gaan maken met de vroegere Bijbelse strijd tegen de Amalekieten. Heb je dat gehoord op televisie? Ik wel, wee. Nu, ik wil daar verder geen mening over kwijt. Maar het helpt zeker niet om wat er hier in dit boek gebeurt mensen te kunnen plaatsen. Er is dus nood aan bijhorende tekst en uitleg. Nu, wat de Canaanieten zelf te zeggen hebben over wat hen overkomt tijdens de inname van het land, dat is in dit verband wel heel opmerkelijk. Neem nu Adonibezek. 70 koningen met afgesneden duimen en grote tenen hebben de kruimels onder mijn tafel opgeraapt. Nu heeft God mij terugbetaald voor wat ik hen heb aangedaan. Gods oordeel doorheen de geschiedenis bestaat erin om mensen over te leveren aan de gevolgen van het leven waarvoor dat ze gekozen hebben. En Adonibezek aanvaardt dit voor zichzelf. Zijn straf, zo zegt hij, is in overeenstemming met zijn vele misdaden die hij heeft begaan. En wat dan gezegd als je bijvoorbeeld naar Rahab luistert, hoe dat zij tegen de situatie aankijkt, wanneer dat haar stad Jericho op het punt staat te vallen? Ja, vrienden, dan merk je dat men daar toch met andere ogen naar kijkt dan vandaag de dag. Ik lees hier gewoon een stukje voor uit Jozua hoofdstuk 2, vers 9 tot 11. Dan zegt Rahab tegen de 12 verspieders die bij haar op bezoek zijn: ik weet, zei ze tegen hen, dat Yahweh dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie, want we hebben gehoord dat Yahweh de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken, en dat jullie Sichon en Och, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. Yahweh, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op de aarde. Dus mensen, Rahab beseft terdege dat God van Israël, dat de schepper van hemel en aarde is, en dat bijgevolg het land waar dat zij woont, zijn eigendom is. En dat er dus voor hen die Yahweh zijn heerschappij niet wil accepteren, geen toekomst is in dat land. En wie dat die alarmerende herhaaldelijke waarschuwingen, ondanks die dingen, zich blijvend verzet, die zal zijn rebellie met het leven bekopen. En hoewel de Rahab het woord genocide of volkerenmoord niet kende, is dat echter niet hoe zij de oorlog die Gods volk Israël tegen de Canaanitische volkeren voert, begrijpt. De strijd gaat echter om wie zijn God aanspraak maakt op dit land. Is het de beschermgod van Jericho, de god van de maan, of is het Yahweh, de god van Israël? Die bijzondere roeping van Israël valt dan ook in niets te vergelijken mensen met de hedendaagse oorlogen die landen en bevolkingsgroepen met elkaar voeren. Israël vocht toen niet haar eigen heilige oorlog, maar die van Yahweh. Ja, ga je misschien zeggen, maar op de dag van vandaag zijn er al eeuwen van die godsdienstoorlogen. En sta me toch toe om dat even te verduidelijken, dat die niets te zien hebben met de Bijbelse oorlog. Je hoeft alleen maar een keer te kijken naar de tactieken en de toegepaste strategieën. Hoe moest Israël Jericho gaan innemen? Gewoon door 6 dagen lang een keer rond de stad te marcheren. En op de 7e dag 7 keer en dan luid roepen. En de muren vielen in puin. Denk dat waar ook ter wereld, die niet één religieuze strijdkracht is, die tactiek gaat overnemen. Hezbollah en Al-Shabaab verkiezen in navolging van de grote stichter van de moslimreligie de beproefde efficiëntere methodes. Bovendien, vrienden, hadden toen ook niks te maken met hoe goed getraind of wel bewapend of hoe talrijk dat de legers ook waren. Integendeel, het was vaak juist met kleine ongetrainde aantallen, met minderwaardige en niet voor de hand liggende wapens dat men de strijd moest aangaan. Opdat juist duidelijk zou worden dat het de strijd van jouw wijze mensen. Nou, denk een keer aan de ezelskaak van Simpson en de fakkels en de kruiken van Gideon. Al-Qaeda en IS en dan niet veel hebben vertrouwen in, weet. De Bijbelse strijd is de strijd van Yahweh, met zijn volk tegen zijn vijanden. En ik ga zelfs nog meer zeggen. De Kanaanieten waren niet eens Israëls vijanden. Ze waren bij manier van spreken ze nog nooit eerder tegengekomen. En dat is ook een deel van het probleem voor Israël. Zij hadden niks tegen hen. Ze hadden hen nooit beledigd of iets misdaan. Het waren Gods vijanden. Ja, wij droegen Israël op om de uitvoerders van zijn oordeelstraf te zijn, hoe moeilijk dat ook voor de moderne mens te vatten is. Geen wonder dat de Israëlieten er ook niet zoveel voor voelden, indien dat ze niet vanuit Gods perspectief dachten of leefden. En als dan nog de zonden die wij bij de Kanaanieten veroordeeld had, dezelfde waren waar Israël zich ook aan schuldig maakte, ja, dan was het wel des te moeilijker om enthousiast in een oorlog in te gaan. En misschien rijst ondertussen bij u de vraag, wat heeft dat met ons christen zijn te maken? Maar tenzij dat je niet vertrouwd bent om in Bijbelse termen te denken, zou ik zeggen, alles. Doorheen de Bijbel, en dus niet alleen Israëlse schriften, maar ook in het Nieuw Testament, worden deze veldslagen om de inbezitneming van het beloofde land gezien als lesmogelijkheden waarin dat Israël kon leren wat dat geloofsvertrouwen nu precies inhoudt. De inname van het land Canaan gaf veel verder dan de letterlijke geografie van het Midden-Oosten en symboliseert de inname van Gods koninkrijk. En dat was al zo in de dagen van Abraham, de stamvader van Gods volk, waarmee dat Yahweh een verbond sloot in Genesis hoofdstuk 12. Een verbond waarin dat Yahweh Abraham zegende, zodat hij een kanaal van zegen kon zijn voor de hele wereld. En wanneer dat die belofte nader wordt uitgepakt, dan blijkt dat die zegen er zou komen via zijn nageslacht. God zou namelijk een zaad verwekken dat een kanaal van zegen zou zijn voor de hele wereld. En hiermee neemt de ontvouwing van Gods reddingsplan zijn aanvang. En had de mens gesproken, onmogelijke belofte. Vermits Sarah al 90 is en Abraham een eeuweling geworden is. Hoewel dat de tijd van kinderen krijgen al lang achter hen lag, beloofde de Heere God leven uit die dorre moederschoot te verwekken. En wanneer dat Yahweh in Genesis 15 die wonderbaarlijke belofte herhaalt, dan vinden we verbazingwekkend genoeg dat Abraham gelooft dat God bij machte is om de dood te overwinnen en hen een baby te geven. En dat kind zou op zijn beurt de erfgenaam en drager van Gods zegenbelofte voor de wereld worden. Maar een Abraham werd toen in Genesis 12 niet alleen een nageslacht, maar ook een erfdeel beloofd. En geloof het of niet, maar ook deze belofte was naar de mens gesproken al even min. mogelijk. Het is al zo dat Abraham meer worstelde met Gods belofte van het land dan met beloofde leven en die door een moederschoot. Want decennia lang zou hij een vreemdeling en bijwoner zijn in het land van belofte. En God kon hem op geen enkele manier dat land geven, nee. Makelaarskantoren wonder toen niet in het land van belofte. Abraham kon het niet kopen en ja, hij kon het ook niet erven, want zijn ouders hadden er geen grondbezit. De enige manier waarop dat land kon overgaan was door erfenis of door huwelijk. En Abraham is al getrouwd. Hij zou natuurlijk de strijd kunnen voeren en gebied veroveren op die manier. Maar ja, in zijn eentje kan hij toch niet opnemen, niet tegen die Kanaanieten. En daarom maakt God hem door een verbond bekend dat we dat Abraham niet kon geloven dat God dat toch zal doen. Maar niet op een wijze dat je het zou verwachten. Ja, wij zal het land tot een eeuwige erfenis aan Abraham geven, maar niet in dit leven. Ja, in Genesis 15 bevestigt God dat hij vredevol zal sterven en te rusten gaan bij zijn voorvaderen. Want pas na 400 jaar zou God een einde maken aan de boosheden van de Kanaanieten. En dan zouden zijn nakomelingen het land binnentrekken, het onteigenen en het beloofde land in bezit gaan nemen. Israël zou als volk door Yahweh gemachtigd het verdiende oordeel over de Kanaanieten brengen, die Yahweh gedurende 400 jaar verdragen had, maar niet voor zichzelf had kunnen winnen. Dus Abraham, hij zal het krijgen in het leven na dit leven. Wat dat trouwens ook in het Nieuwe Testament erkend wordt, en spreekt over Abraham en de aardvaders, die uitzien naar een stad met fundamenten waarvan God zelf de architect en de bouwheer is. En vrienden, niet specifiek dat lapje grond, in dit leven bevolkt daar het Midden-Oosten. In het laatste Bijbelboek leren we dat de omvang van de stad van God 12.000 stadien in het vierkant meet. Wat dat in Johannes dagen overeenstemt met de oppervlakte van de toenmalige bekende wereld. Abraham zou inderdaad de erfgenaam van de aarde worden, zoals Paulus schrijft in Romeinen 4, vers 13. Wat dat trouwens ook geen verrassing is, hè? Een beetje Hebreeuws kent. Want het Hebreeuwse woord eretz betekent niet enkel land, maar aarde. Vandaar. Verder lezen we in Hebreeën hoofdstuk 11 dat Abraham en de aartsvaders bij dit geloof leefden en uiteindelijk ook gestorven zijn. Ja, ze ontvingen de dingen niet die beloofd waren. Ze zagen die alleen maar van op een afstand en ze verwelkomden die. Terwijl dat ze erkenden dat ze hier op aarde vreemdelingen en bijwoners waren. En mensen die zulke dingen zijn, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, die laten zien dat ze op zoek zijn naar hun eigen vaderland. Als ze hierbij dachten aan het land dat ze verlaten hadden, zouden ze de gelegenheid gehad hebben om terug te keren. In plaats daarvan verlangden ze naar een beter land. Een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden. Want hij heeft voor hen een stad bereid. Zie je vrienden? Al van in de aanvang van Israëlse schriften wordt erkend dat de inname van het beloofde land en de lessen die daarmee verbonden zijn, ook betrekking hebben op de realiteit van de eeuwige werkelijkheid. Het erven van een eeuwig beloofd land, dat ook wij misschien in dit leven niet te zien gaan krijgen. En er is hier ook een organisch verband. Het blijkt dat het letterlijk strijden van die verschillende veldslagen toen allemaal afhankelijk waren van geloofsvertrouwen. De strijd van het geloof die ook wij vandaag dienen te strijden. Maar niet met onze buren natuurlijk. Ons probleem, mensen, onze vijand die bevindt zich niet rondom ons, maar bij ons komen de Filistijnen, om zo te zeggen, van binnenuit. En of dat die geestelijke vijand nog langer hier zijn voorpost heeft, dat hangt af van de mate waarin dat de geest van God de vrije ruimte krijgt om de werken van het vlees te doden en zijn vrucht voort te brengen. En ons te transformeren tot de mensen die onze Vader wil dat wij zijn. Ik hoop dat wat we tot nu toe overdacht hebben ondertussen de nodige interesse heeft gewekt om ons toch in dit toch zo bijzondere boek te verdiepen, mensen. Maar vooraleer dat we dan op een gedegen manier zouden kunnen doen, ja, dien ik nog wat grondwerk te verrichten. Het is namelijk zo dat de terughoudendheid om met dit boek aan de slag te gaan, dat dan nog andere redenen kent dan wat al is vernoemd. Al even worstelen bijbeluitleggers met de vraag of dat het boek Richteren niet in tegenspraak is met het boek dat er aan vooraf gaat, Jozua. En meer bepaald, het algemene beeld van de inname van het land in het boek Jozua. Of dat dat niet in strijd is met de specifieke details die hier in dit hoofdstuk vermeld worden. Als je het boek Jozua doorneemt, dan lijkt het, zo zegt men, dat onder het leiderschap van Jozua Israël als een platwals onstuitbaar door het land heen trekt. En alle Kanaanieten worden gewoon weggevaagd, zodat de lege steden klaar zijn om opnieuw door Gods volk bewoond te worden. Terwijl de anderzijds het boek Richteren duidelijk laat zien dat de inname van het land een traag en geleidelijk proces was, dat uiteindelijk nooit is afgemaakt. Als je de rest van het eerste hoofdstuk zou doornemen, dan zou je dat nog veel duidelijker worden. Maar er is meer. Neem nu de stad Hebron. Historisch gezien een zeer belangrijke stad, omwille van Abraham en zijn vroegere connectie met die plaats. En later ook een zeer belangrijke plaats voor David, zijn verhaal, dat nog volgt. En hier in onze tekst wordt in vers 10 vertaald hoe dat Hebron werd ingenomen. Maar ja, ook Jozua vertaalt hoe dat Hebron werd ingenomen. En de vraag rijst dan, wanneer werd Hebron nu eigenlijk ingenomen? Hetzelfde geldt ook voor dat bijzondere verhaal vanaf vers 11, hoe Debir ingenomen werd. Hoe dat Caleb, de geloofsheld, zijn dochter Aksa aanbood aan de man die dit zou veroveren. Maar ook de inname van Debir wordt verhaald in het boek Jozua. En hetzelfde zou ook gezegd kunnen worden van de stad Jeruzalem. Hoe moeten we dat nu gaan begrijpen? Wel, allereerst, vrienden, is die zo dat boek Jozua zo'n simplistische kijk geeft op de verovering van het land, alsof dat een heel grote schoonmaakoperatie was. Nee. Als je het zou gaan lezen, de eerste 12 hoofdstukken, die wekken vermoedelijk die indruk, omdat er daar een soort blitzkriegoorlog plaatsgrijpt. Die eerst het zuiden en daarna het noorden van het land betreft. Maar daarna, als je doorgaat naar hoofdstuk 13, dan zie je dat aan het begin van dat hoofdstuk, hoe dat Jozua het volk uitnodigt om terug te keren naar het gebied dat God respectievelijk aan elke stam had toebedeeld. Om daar verder te gaan met het zeer geleidelijke werk van een soort opruimingsverovering. Waardoor dat de overgebleven Kanaanieten geleidelijk werden onteigend en men zich in hun steden ging gaan vestigen. Met andere woorden, vrienden, het verhaal dat die eerste 12 hoofdstukken lijken te vertellen, alsof dat de Kanaanieten toen volledig verslagen werden, dat is helemaal niet. Het is veel eer het verhaal hoe dat in deze gebieden de controlerende steden en de strategische bolwerken die de macht en de controle uitoefenden, hoe dat die systematisch werden uitgeschakeld, die, indien dat ze onaangeroerd waren gebleven, een aanhoudende bedreiging zouden vormen voor dat kleine, jonge Israël. Die op dat moment alleen het centraal gelegen hoogland stevig in handen had. Let trouwens maar eens op de openingswoord van het 13e hoofdstuk, gaat u voorlezen. Toen Jozua op hoge leeftijd was gekomen, zei Jahwe tegen hem, je bent nu oud, maar er wacht nog heel veel land om veroverd te worden. En wat krijg je dan? Een opsomming, een opleisting van alle regio's, waar die verdere zuiveringsacties nog plaats dienen te grijpen. Dus boek Jozua zegt dus niet dat de klus geklaard was, hé mensen? Precies wat het boek Richteren van in de aanvang duidelijk laat zien. En tot slot wat dat betreft, en daar wordt heel vaak geen rekening mee gehouden, Bijbelse geschiedenis, en de meeste Bijbelse verhalen trouwens, ook deze hier, worden heel vaak niet in strikt chronologische volgorde verteld. Evenals alle schrijvers in de oudheid, houden ook de schrijvers van de schrift er vooral van om de zaken bovenal in een logische volgorde weer te geven. En wanneer dat men zo te werk gaat, wordt er onderweg vaak hernomen. Het verhaal wordt niet recht door recht aan van A tot Z, maar in verschillende lagen verteld. Men gaat bijvoorbeeld eerst een aantal zaken opsommen, om daarna terug te grijpen en de leegtes in te vullen, vooraleer dat men verder gaat. Zo'n voorbeeldje vindt u bijvoorbeeld in vers 9, waar dat gezegd wordt dat Juda gaat veroveren. Er worden in vers 9 drie gebieden genoemd, en dan zie je hoe systematisch die drie gebieden afgehaald worden. De details worden ingevuld van dat veroveringsproces. Er is hier nog iets bijzonders in ons hoofdstuk. Kijk eens in vers 1, dan vinden we dat na de dood van Jozua de Israëlieten de Heer gaan raadplegen. Maar als je even doordraait naar hoofdstuk 2, dan is Jozua nog niet gestorven. Nee? We lezen dat pas in 2 vers 8, dat Jozua komt te sterven. Maar ho. Dus waarom horen we in het openingsvers wat na de dood van Jozua gebeurt, als we pas de dood van Jozua vernemen in het tweede hoofdstuk? Wel, het is duidelijk dat de klok is teruggedraaid. Er is hier een flashback geweest. En in feite heel veel flashbacks, want de opbouw van Richteren 1 is niet chronologisch, mensen, maar geografisch. Eerst wordt ons het verhaal van Juda verteld, en dan trekken we verder noordwaarts en krijgen we in vers 21 het relaas van de stam van Benjamin te horen. En dan volgt Manasse, en dan Efraïm. Met andere woorden, steeds dieper noordwaarts in het beloofde land wordt ons verteld hoe het elk van de stammen vergaat. En telkens met heel wat flashbacks als je naar de klok zou kijken. En dat is de opbouw dat het boek Richteren in grote lijnen vertoont. Hoewel dat er een zekere chronologische volgorde is. Het is namelijk zo dat wanneer je het verhaal van de 12 richters doorloopt, dat je van het zuiden naar het noorden gaat. En wanneer je aan het einde komt, de dubbele epiloog, zoals ik u vroeger al heb verteld, dan gaat hij eveneens van zuid naar noord. Ja, u en ik hebben het misschien niet zoveel aardrijkskunde, maar het boek Richteren wel. Het is best handig als je dat boek hier wil doorlezen, om er toch een kaartje of een bijbelatlas bij te nemen, als je een idee wil krijgen van wat er dan precies gebeurt. Oké, ga je misschien zeggen, vertel ons nu gewoon wat precies dat in een flashback en hoofdstuk 1 begint. Wel, misschien moet ik je eerst wel een keer vertellen waarom dat je die zelf zo gemakkelijk niet vindt. Hebreeuws is een opmerkelijke taal, omdat wat de werkwoorden betreft, het slechts twee tijden heeft. Om te doen wat dat in onze Nederlandse taal met 8 tijden gedaan wordt, en in de Engelse taal met 12 tijden gedaan wordt. En daarom zijn de diverse vertalingen ook vaak verschillend. Het Hebreeuws kent bijvoorbeeld geen voltooid verleden tijd. Vandaar dat het niet in alle Nederlandse weergaves even duidelijk is dat die flashback in vers 8 begint. Het hoofdstuk begint met Jahwe, die Juda zegt op te trekken, en dan lezen we dat Juda een geweldige overwinning behaalt bij Bezek. Dan krijgen we het verhaal van de rollende duimen en tenen van Adoni Bezek, en vernemen we dat men de koning meeneemt naar Jeruzalem. En dan krijg je vers 8. Ja, je vraagt je misschien af, hoe zit dat nu met Jeruzalem? Hoe hebben ze dat eigenlijk ingenomen? Ah, zegt de schrijver, laten we een keer teruggaan in de tijd. En dan krijgen we een flashback naar de tijd toen dat Jozua nog leefde, naar de verhalen die ook in zijn boek zijn opgenomen, vooral in hoofdstuk 15 moest het je interesseren, toen dat Israël dat centraal gelegen bergland innam. De inname van Hebron komt woord voor woord overeen met wat wij in Jozua vinden. En ook de historie van de inname van Debir, wat Caleb zijn dochter aanbiedt aan de overwinnaar van de stad, wordt daar eveneens herhaald, vrienden. Dus er zijn geen tegenstrijdigheden. Het is niet dat je moet zeggen, maar ho, wanneer is dat nu weer gebeurd? Nee, het wordt ons in typisch Hebreeuwse stijl vertaald. De schrijver die wil ons helpen te verstaan waarom dat Jahwe in de aanvang het zo'n goed idee vindt om voor Juda te kiezen om als eerste op te trekken. Laat me een keer er aan herinneren, zegt de schrijver, hoe dat Juda voorheen zijn trouw al bewezen heeft. Snap je? Dat is de bedoeling. Want ja, na de dood van Jozua, geef toe, zijn wel grote schoenen die moeten gevuld worden, uit mij vraagt, om zijn leiderschap over te nemen. Wie zou Jozua, die bijzondere man Gods, kunnen vervangen? Alles wat dat erover geweten kan worden, dat zorgt er alleen maar voor dat je hem bewondert. Hoe God hem machtig gebruikt in die beginfase van de verovering van het land. Ja, Jozua, de opvolger van Mozes, leek onvervangbaar te zijn. Hè? En soms denken mensen vandaag dat ook. Men ziet en men beseft hoe afhankelijk een geloofsgemeenschap van bepaalde figuren is. En men denkt bij zichzelf, oh, moesten die er niet meer zijn, hè? Zoals hier opgedaan zijn, hè? Maar Gods kerk staat of valt die mensen met het al dan niet aanwezig zijn van grote leiders. Jozua is uniek en in dat opzicht ook onvervangbaar. Maar wat Jozua tot die betekenisvolle man maakte, die hij was voor Gods volk, was Gods roeping van Jozua. Jozua was geen vrijwilliger, hè? Men er trouwens ook genoeg van de dag van vandaag. Jozua was geen vrijwilliger, hij was door God geroepen. En dat maakt een wereld van verschil, mensen. Want wie door God geroepen is, wordt ook door God toegerust met zijn geest. Ja, het wordt zo vaak benadrukt in het boek Jozua, dat God door zijn geest met Jozua is. Het is wat God van hem maakte en Jozua gebruikte om de man te zijn die hij was. En kennelijk heeft Israël dat hier gesnapt, hé? Dat de hulp in de naam van Jahweh gelegen is en niet in de naam van hun favoriete helden. En wanneer Israël Jahweh de Heer hier raadpleegt, dan laat het antwoord niet lang op zich wachten. Juda zal optrekken, zegt Jahweh. Ik heb het land in hun handen gegeven. Wat een prachtig, bemoedigend woord van de Heer. Ja, het herinnert Israël aan Gods eerder gemaakte beloftes in mensen. God, die had het land voordien al aan Israël gegeven. Hij had zijn volk al alles gegeven. Hij moest enkel in bezit nemen, nee? En ja, wij zouden zeker mensen op grond van deze belofte de nodige sterkte en de kracht geven. Maar de klus moest wel door hen geklaard worden, nee? Er wacht hier dus een opdracht voor hen. En het eerste wat die man van Juda gaan doen, dat is hun broers aanspreken. Hij heeft gelezen de Simeonieten in vers 3. En zeggen ze, trek met ons op naar het gebied dat ons is toegewezen om tegen de Kanaanieten te strijden. En wij zullen op onze beurt met jullie meegaan naar jullie gebied. Maar allee, als God met je is, waarom heb je toen nog de Simeonieten nodig? Is dat hier een gebrek aan geloof bij de man van Juda? Vertrouwen ze God niet, hè? Ja, zo denken ook veel christen de dag van vandaag, hè? Ik en mijn God. Als God met mij is, heb ik niemand niet nodig. Maar zeg dat misschien luid op, maar hun daden spreken nu eenmaal veel luider dan hun woorden. Lieve vrienden, God wil ons hier op het hart drukken dat het niet om een one-man-show gaat. We zijn niet geroepen, nee, tot doe-het-zelf-discipleschap. Je kunt het niet alleen. En laat de bedoeling hier niet aan u voorbij gaan in deze morgen. Wanneer Gods mensen het meest trouw zijn, vragen ze ook het meest om hulp van elkaar. Ik ga het nog een keer zeggen. Wanneer Gods mensen het meest trouw zijn, vragen ze ook het meest om hulp van elkaar. En moest je daar niet zo van overtuigd zijn en meen dat je zonder de hulp van anderen even goed trouw kan zijn, wel, dan nodig ik een keer uit om heel aandachtig de rest van dat eerste hoofdstuk hier een keer te lezen thuis op je gemak. Want dan ga je zien, hè, dat alle andere stammen van Israël faalden omdat ze er niet in slaagden om de hulp van anderen in te roepen. Ja, ze wilden het allemaal in een eentje doen. Ja, als je het allemaal alleen doet, dat zijn de bloemetjes en de complimenten ook voor jou alleen, hè? Ja, ja. Dat is een heel groot probleem in het boek de Rechten en ook in de kerk van vandaag, uit mij vraagt. En gaandeweg door dat hoofdstuk, hé, wordt die houding ook weer spiegeld in hun gebedsleven. Niemand vraagt om de hulp van anderen en het lange lacht staan ze God ook al niet meer nodig. Dat is een heel belangrijke les voor ons vrienden. Want we beleiden hier allemaal samen, we beleiden en we betonen hier allemaal deel van het lichaam van Christus te zijn. Je hebt hier allemaal van dat brood heen vanmorgen, dat is allemaal beleden. Maar dat betekent ook tegelijk, vrienden, te erkennen dat God ons gemaakt heeft om van elkaar afhankelijk te zijn. Het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig, want ik heb God. En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen, ik heb jou niet nodig, God is mij genoeg. Nee, integendeel. Paulus zegt, het zijn de delen van het lichaam die de zwakkere lijken, die het meest noodzakelijk zijn. Simeon, hier vrienden, was de zwakkere stam. Simeon was een van de minst belangrijke stammen en Juda een van de belangrijkste. En toch aarzelt Juda geen moment in mensen. Juda die toont zijn nederigheid door hun hulp in te roepen. En door op hun beurt vervolgens Simeon bij te staan in hun strijd, die ook aandacht nodig had. He? Ja, het vergt nederigheid om de hulp van anderen in te roepen. Je zwakheid te erkennen dat je het alleen niet kan. Wat dat je ook doet, die in het koninkrijk van God. Wat dat je ook doet. Zelfs de grote apostel Paulus bedankt heeft van een one-man show. Ik weet niet of hij het weet. En hij erkent volmondig anderen nodig te hebben in zijn dienst aan de gemeente van God. In 1 Korinthe 3, vers 6 schreef hij wat als zijn bediening betreft in Korinthe het volgende. Hij zegt, in Korinthe heb ik geplant, maar Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. Dus is hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. Het is pas als je zo'n houding hebt, dat de eer naar God gaat. Met die Lone Ranger Cowboys is het altijd hetzelfde. Vrienden, dat is hier geen sentimenteel detail dat de schrijver van boek Richteren hier in die openingsversen aangeeft. Hij beschouwt van in de aanvang het bijzonder belangrijk te onderstrepen dat wanneer de stammen van Gods volk in eenheid met elkaar handelen, men dan ook Gods hulp ontvangt. En jouw wij hen de overwinning schenkt. En toen ik daar zo over nadacht, zou dat niet een van de redenen kunnen zijn waarom dat christelijk getuigenis in de individualistische westerse maatschappij nog weinig gedaan krijgt en weinig van invloed is, omdat ze ondertussen ook al zelf door de individualistische tijdsgeest begeesterd wordt. En zolang dat het gemeenschappelijk belang niet opnieuw prioriteit krijgt boven het individueel belang, had er al weinig aan veranderen, mensen. Ik ben daar 14 dagen terug in de Bijbelstudie ook over gehad. En toen ook een momentje erbij stilgestaan. Dat ging om een zekere vorm van evangelisatie. Dat we toen nadachten over het feit van, ja, kijk naar de gemiddelde kerkganger anno 2024. Die heeft veel meer de allures van een toerist dan van een vaste waarde in een kerk waar je op kan rekenen. Vaste waarden, mensen waar je altijd op kan rekenen. Zeker niet eerst een keer moet telefoneren, voordat je weet als ze er zeker gaan zijn. Want ja, samen zijn met broers en zusters, dat is enkel voor de zondagmorgen gereserveerd. Nee? Pas op, het mag er nog niet tussen komen. Nee? Maar vaste waarden, mensen waarop je kan rekenen en bouwen. Die broers hier, ze zijn zo zeldzaam lekkieken aan het komen in de kerken. Lieve mensen, laten we gehoor geven aan wat de Geest door dit gedeelte tot ieder van onze harten wil spreken, mensen. Amen.